Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar ik heb toen gesproken over Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles, weet je nog, in is het belangrijkste woordje, zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Toen had ik het over dat omstandigheden niet zomaar veranderen. Maar dat het in die omstandigheid dus een uitdaging is om zelf in die omstandigheid te veranderen. Hij hoeft niet alleen, ook gezegd, er is God bij aanwezig. Heerlijk. Je mag het samen met hem doen. En daar is hij trouw in. En dat doet hij vanuit zijn vader, vanuit de liefde. God kent onze situatie. Hij weet waar we wonen, hij weet waar we leven, hij weet de wereld waar we mee te maken hebben. Hij kent die wereld waar we mee te maken hebben. Dat is niet de wereld die hij gemaakt heeft. Die ziet er iets anders uit. Maar hij is er wel bij. En dat is mooi. We hebben te maken met lijden op allerlei gebieden. We hebben ook te maken met onrecht op allerlei gebieden. We hoeven maar om ons heen te kijken. We hebben ook te maken met ziekte, zorgen en problemen op allerlei gebieden. Maar in dat alles, in al die dingen, zijn we meer dan overwinnaars. In Christus ben je dus niet langer afhankelijk van de omstandigheden. Die bepalen jouw leven niet. Ook al zijn ze er, ze zijn er natuurlijk, anders heet het geen omstandigheid. Maar je leert dus met hem te regeren in die omstandigheid. Die dus niet verandert, maar wij wel. We werden ook uitgedaagd door God. Wil je bij me horen? Wil je mijn eigendom zijn? Geef je dan over aan mij. Kom in mijn zijn. Kom in mijn intimiteit. En niets of niemand kan je roven uit mijn hand. Nou, dat is pas echt overwinnaar zijn, dicht bij God zijn. En daarvoor is het nodig dat je dus die relatie hebt, die intimiteit. En toen zei ik dat ik erop door zou gaan. En dat doe ik dus voordat ik de serie van gebed weer ga oppakken. Dat doe ik naar Roemenië. Dus over 2 weken ga ik hier nog over verder. Voor een relatie is het nodig dat je elkaar kent. Dat is duidelijk, dat is niet zo moeilijk. Open deur. God kent ons hart en hij wil ook dat we ons eigen hart kennen, maar hij wil dus ook dat we zijn hart kennen. Het vaderhart van God. Dat was dat hart waarvan Jezus zei, joh, daar lag ik al aan voordat de wereld was. Lag ik al aan de borst van de vader en voelde ik dat hart kloppen. En dat mogen wij dus blijkbaar ook. De boezem van de vader liggen en dat vaderhart voelen kloppen. En dat voelen, dat gaat dan heel diep. Want dan betekent het ook iets in je leven. En dat is dus mogelijk door het werk van Jezus zelf. Nou, hij heeft door zijn lijden en sterven de weg naar de Vader geopend. Voor ons allemaal. Dat is wat, kan je zomaar zeggen. Het is gewoon een zinnetje. Ik zie het hier staan en ik denk, nou, dat is wat. Hij heeft door zijn lijden en sterven de weg naar de Vader geopend. Wat zit daar allemaal in? In dat lijden en sterven. Dat is zo diep. Kunnen we ons dat voorstellen? En dat was nodig om die weg te openen. Ik vind dat heel diep gaan. Dat snijdt door je heen. En ik vind het ook heerlijk om vandaag avondmaal te vieren. Al had ik het brood vanmorgen ook vergeten. Maar goed, het lichten, het liggen. Dat is duidelijk. En vandaag wil ik bezig zijn met ons eigen hart. En de volgende keer met het vaderhart. Want het is hartstikke leuk om over dat vaderhart te praten. Maar waar heb je het nu eigenlijk over als je het over een hart hebt? Hoe werkt dat in je leven? Wat heb je nodig? Hoe ziet dat er nou allemaal uit? Ik wil echt bij de basis beginnen. Hoe werkt dat dan met onze gevoelens, met onze ratio? Hoe werkt dat in en voor ons? En dan de volgende keer dus over dat vaderhart van God, over dat rusten en over het werk van Jezus daarin. En dat is ook heerlijk. Ik ben daar al in mijn voorbereiding natuurlijk mee bezig, want het is als het ware 1 preek die je in 2 knipt en dat is geweldig. Als je spreekt over het vaderhart van God, dan spreek je in de eerste plaats over intimiteit. God wil maar 1 ding. En dat is zijn hart wagenwijd openzetten voor ons. Dat is wat God wil. En dat zie je vooral aan het feit dat hij zijn zoon gaf. Dat gaat zo diep. Dat zegt dus ook zoveel over jou en over mij. Daar moet je eens echt over nadenken. Daar moet je eens bij je binnen laten komen. En als je bijvoorbeeld met iemand van hart tot hart spreekt, nou, dan heb je dus een gesprek gehad in de intimiteit van je relatie. Zo kun je dat toch stellen, hè, als je van hart tot hart met iemand spreekt. Nou, en intimiteit kan voor sommige mensen best ingewikkeld zijn als het gaat om de intimiteit met God. Hoe kun je nu intiem zijn met God? Je ziet hem niet, je kunt hem niet aanraken. En toch spreek je dan over die intieme omgang. Maar het is dus mogelijk. Het is mogelijk om jouw hart ervoor te openen. Het is gewoon mogelijk om een relatie van hart tot hart te hebben met God. En het mooie is, als je een hartsrelatie met iemand anders wil hebben, ben je daarin ook wel afhankelijk van die ander, dat die ander daarin ook meegaat. En dan kan het wel eens gebeuren dat er een haakje komt of zo, en dan ben je dat kwijt even. Maar is bij God nooit zo. God wil altijd. Geweldig, toch? Ik vind dat heel erg fijn. En als je het dan over dat hart hebt, dan heb je het natuurlijk niet over die spiermassa die in je borst zit en die het bloed rondpompt. Dat weten we allemaal wel. Maar ik begrijp het voorbeeld en daarom zet ik hem toch even neer. Want zoals het hart via het bloed al die voedingsstoffen rondpompt in ons lichaam, doet dat geestelijk hart dat bij ons ook. Ook die voedingsstoffen rondpompen in ons geestelijk bestaan, in ons geestelijk lichaam. Dus die vergelijking vind ik wel heel erg mooi. Want ons geestelijk hart, ons geestelijk leven, ons geestelijk bestaan heeft ook grondstoffen nodig. En wordt er ook wel eens gezegd dat je je hart moet volgen. Zie je het voor je? Dan zie je een eentje verder je hart en jij erachteraan. En sommige mensen hebben een zogenaamde bucketlist. Een aantal dingen die je nog in je leven echt een keer wilt ondernemen. Ik heb hem ook. En een van die dingen is dat ik heel graag nog een keer met Tineke een rondreis wil maken in Schotland. Van cottage naar cottage. Maar goed, dat gaat nog niet. Dus dat blijft lekker nog op mijn bucketlist staan. En misschien neem ik hem wel mee, hoor, die bucketlist. Dat weet ik niet. En ik geloof dat dat goed is, hè, want je moet je hart volgen. Ik denk dat het belangrijk is En dat je daar ook af en toe naar kijkt. Wat zit er in mijn hart en wat wil ik doen? Ik sprak vanmorgen met iemand en die zei ook, ik ben zo nieuwsgierig wat God met mij van plan is, wat God wil met mijn leven. En toen zei ik ook van, maar het is ook belangrijk dat je weet wat er in je eigen hart leeft. Wat wil jij met je leven? En daar sluit God zich bij aan. En niet te afwachtend daarin. Gewoon ook daar proberen stappen in te ondernemen. Het is belangrijk om je hart te volgen. Maar het is dus wel ook belangrijk, wat versta je daar nou onder? Wat bedoel je nou? Want we hebben zoveel uitdrukkingen waar we achteraan lopen, maar juist ook als het over zo'n uitdrukking gaat, als je hart, en je hebt een echt hart en een geestelijk hart, dan gaan dingen door elkaar lopen en dan weet je eigenlijk niet waar je het over hebt. Dus ik wil eens een voorbeeld geven. Je wil iets kopen, iets nieuws, een nieuwe auto kopen. En dan doe je dat met je verstand alleen, met je ratio. Vanuit je ratio ga je een auto kopen. Als ik dan naar mezelf kijk, dan als ik dan vanuit de ratio een auto ga kopen, dan moet die niet te duur zijn, moet die zuinig zijn. En dan moet die echt aan een aantal stevige voorwaarden voldoen. En dan komt er een autootje uit wat niet bijzonder is, maar wat wel heel functioneel is. Als ik nou vanuit mijn gevoel een auto ga kopen, ah, je begrijpt het al, dan komt er een hele andere auto uit. Een heel ander merk, een heel andere kleur. He, dat wordt dan zo rode, hè, met zo'n spoiler of zo. Ja, en dan gaan opeens hele andere dingen belangrijk worden. Nou, lekker. Dus dan ga je kiezen. Nou, schat, we gaan een auto kopen. Wat zal ik doen? Zal ik het nou met mijn ratio doen of zal ik het met mijn gevoel doen? Maar als je nou vanuit je hart aan de slag gaat, als je nou vanuit je hart, dan denk ik dat er iets heel anders uit zal komen. iets wat je portemonnee aan kan, dat zo al, waar je heel tevreden mee zult zijn. En vanuit je hart hebben zowel je ratio als je gevoel, hebben zeg maar invloed op je keuzes. En dan komt er dus, ja, ik noem dat niet, dan komt er de gemiddelde weg uit of zo. Hè, dus, daar geloof ik niet zo in. Dan komt er gewoon iets anders uit, iets hogers. Ja, noem het synergie. Hè, dan komt er iets uit wat goed is, maar waar je ook heel tevreden mee bent. En eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen dat je ratio staat dan voor je hoofd. Je gevoel voor je ziel. En al die bewuste en onbewuste drijfveren, die motivaties, die verlangens, dat verstand en gevoel, alles op een hoop, is dan je hart. En vanmorgen zongen we dat uit. En denk ik van dan zing je en weet je nou wat je zingt. Vanmorgen zongen we lied 501 en daar wordt het heel mooi in verwoord. Neem mijn leven in uw hand, hoed mijn ziel en mijn verstand. En laat uw vrede heersen in mijn hart. Mooi, hè? Is over nagedacht. Als je Efeze kijkt, mogen uw hart verlicht worden. Een lichtje in je hart. Zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is, die de heiligen zullen ontvangen. Daar heb je dus dat licht in je hart nodig, om dat te ontdekken. En hoe overweldigend groot, zit dat woord geweldig weer in? Die krachtige werking van Gods macht is in ons die geloven. Wauw. Nog één. Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. En dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem uitgekozen zijn om gered te worden. En dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn. En hoe geweldig is dat. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Nou, hier staat het dus heel duidelijk. Je hart verlicht. Het gaat om je hart. Dat mag dus centraal staan in je intieme relatie met hem. Daar gaat het dus niet alleen maar om die rationele kennis. Nee. Dan lees je dus met je hart waar je op mag hopen. Dan lees je met je hart om te kunnen begrijpen hoe groot Gods macht is. Het is toch geweldig dat dat dan bij je binnenkomt. Geen kennis, geen inzicht, maar Gods waarheid proeven. Gods waarheid ervaren, Gods waarheid verstaan op hartsniveau. Niet alleen maar een helder verstand, op zich prima. Hè? Kennis is niet verkeerd, zeker niet. Maar daar red je het alleen niet mee, maar wel met een hart waar Gods licht in schijnt. Niet door meer kennis en meer inzicht gaan we verstaan en begrijpen wat God bedoelt, wat zijn waarheid in je hart is. Nee, het is een soort van bovennatuurlijke kennis op het niveau van ervaring, beleving. God laat je iets weten. God laat je iets proeven. God laat je iets ervaren. Diep in je hart. Dat ken je toch allemaal wel. En dan weet je, het is God die spreekt. God die bezig is. Wauw. Dat is niet heel de dag. Zeker niet. Je moet ook je werk doen en zo. Maar ook daar is God bij aanwezig. Er zijn van die momenten dat je ervaart, dit is God die spreekt. En die woorden die je dan ontvangt, die kunnen niemand meer van je afpakken. Want dat is zoveel meer dan het weten van feiten. En dat is ook de manier waarop Jezus werkt. Dikke vraagteken, die staat niet voor ons, maar die staat voor de kennis, hoe de kennis kijkt naar bijvoorbeeld de gelijkenis. Jezus die zegt ook, ik spreek in gelijkenissen juist voor eenvoudige mensen om het uit te leggen. En die farizeeën, die snapten er helemaal niks van. Dan kan je zo met je ratio bezig zijn. Ik heb een schoonzoon en die is ook altijd met zijn ratio bezig. Die krijgt dan al gauw het stempel van dat hij iets heeft uit het autistisch spectrum, zeg maar. Maar goed, die is erg rechtlijnig. En Die was aan het solliciteren en toen vroeg ik, hoe is het met de sollicitatiefront? Ja, ik heb er 2 gehad. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe ging het? Ja, als ik word aangenomen goed en als ik niet word aangenomen slecht. Nou, dat is reageren vanuit je ratio. Hij zegt niks verkeerds, maar hij vertelt ook helemaal niks aan me. Hij is aangenomen en hij is al aan het werk, dus dat is geweldig. Maar dat bedoel ik dus. Zo werkt het dus niet. En als je dus zo naar een gelijkenis kijkt, ja, dan zie je alleen maar een vader die naar zijn zoon uitkijkt. En die zoon, ja, nou ja, die is bezig en die zit in de stront en die komt terug. Ja, is toch logisch, als je in de stront zit, kom je terug. En dan, ja, dan is die vader, die is blij en zo'n bokje halen. En dan blijft het een verhaal. En die fariseeën keken daar dus zo naar, dus die begrepen er ook helemaal niks van. Gods macht is groot. En dan zegt Paulus, ik bid voor jullie dat hij diep van binnen die kracht wil geven. Ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig zal zijn. Geweldig. God wil ons diep van binnen aanraken. En dat diep van binnen is dus die plek van ons hart. En dan wil hij zijn liefde met ons delen. Het gaat niet om ons hoofd, om alle kennis. Het gaat ook niet alleen maar om ons gevoel. Het gaat om dat totaal. Ik zei het net al, je kunt vanuit kennis naar verhalen kijken. En dan kan je ook bijvoorbeeld naar Jericho zo kijken. Ja, nou ja, ze liepen er 7 keer of 6 keer plus 7, dat is 13 keer omheen. Oké, okay. Toen stortte die muur in. En wat denk je? Toen kon Israël zo Jericho in en die kon zo de stad innemen. Geweldig. Dat kan, zo kun je daarnaar kijken. Maar dan denk ik dat je iets mist. Je kunt ook op hartsniveau naar dit verhaal kijken. En dan gaat het dieper. Want dan lees je het en dan kun je dus ook zeggen van dat het bij je binnen is gekomen, maar dan gaan er hele andere zaken meespelen. Dan raakt Gods geest jou van binnen aan en dan ga je het begrijpen. En dan zie je niet alleen die muren van die stad die vallen en dat Israël ingenomen wordt, maar dan kun je het zeg maar overhevelen, transponeren naar je eigen leven. En dan weet je gewoon, voor God is nooit een muur te hoog. Ook niet een muur die misschien om mijn hart staat, want God breekt die muur af. En dan ervaar je dat ook, dat hij in staat is om muren af te breken van je hart. En dat kun je uit zo'n verhaal naar je toe halen. Maar dat doe je dus niet als je daar vanuit de ratio alleen naar kijkt. Dan is het gewoon een verhaal. Zeker, het is waar dat we kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Goh. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Nou, hier staat het dus. Kennis op zich is niet verkeerd. Maar zonder liefde maakt het dus opgeblazen. Dat slaat nergens op. Maar wanneer die kennis dus gevoed wordt door liefde, wanneer het een hartskennis wordt, dan gaat die liefde gaat met die kennis meestromen. En dan wordt het anders. Echt anders. Liefde is echt iets van het hart. Liefde en hart horen allemaal bij elkaar. Als je liefde intikt op de computer, op Google, dan krijg je dit. Heel veel. Heel pagina's vol. Alleen maar hartjes. Het hart is dus belangrijk. En in je hart gaat het dus niet om of, maar om en. Alles doet mee. Alles. In het hart zijn je kennis en je gevoel gebed in liefde. En dan is het dus ook met elkaar in evenwicht. Al bezat ik alle kennis, al had ik geloofd dat bergen kan verplaatsen, maar had de liefde niet, ik zou niet zijn. Dus, al bezit ik alle kennis en al bezit ik alle geloof dat bergen kan verplaatsen en ik heb de liefde, dan ben ik alles. Zo mag je hem lezen. We zijn allemaal geschapen voor intimiteit voor God. Vergis je niet. Na de zondeval is het eerste wat God zegt, Adam, waar ben je? Ik wil contact met je. Ik wil intimiteit met je. En intimiteit is dan vertrouwelijkheid. Open, transparant naar elkaar, begrip tonen voor elkaar. Je hart delen met elkaar. Eerlijk zijn naar elkaar. Zo belangrijk. Als dat niet is, dan gaat dat schudden. En dat is vervelend. Dat ken ik ook uit mijn eigen leven. David kende het ook. Want het betekent niet dat je zonder zonde bent. Als je maar eerlijk bent. David, dat zie je in bijvoorbeeld zijn omgang ook met Jonathan. En ook later zijn omgang met zijn kinderen. En dan staat er dat David een man is naar Gods hart. En dan laten we Bathsheba even buiten beschouwen. Maar David een man naar Gods hart. Dan bouwt David een huis voor zichzelf. En dan denk ik dat God zo kijkt van, ja, je bent lekker voor jezelf bezig, maar ik dan. En dat gaat David begrijpen. En dan zegt hij, ik ga ook voor u een huis bouwen. En dan zegt God, wil ik niet dat je dat doet, want je hebt te veel bloed aan je handen. Nou, en die man is een man naar Gods hart. Ik heb het daar al eens eerder over gehad, maar dan krap je je toch even op je achterhoofd dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dan zie je, toen we ook die Psalm 23 behandelden, dan zie je gelijk al dat hij zegt, de Heer is mijn herder. Heel persoonlijk, niet de herder van Israël of de herder van heel de wereld. Nee, de Heer is mijn herder. Die intimiteit begint dan gelijk al. David was een man naar Gods hart. Ik geloof dat echt omdat hij God overal bij betrok. Hoe dan ook. Als je kijkt naar Psalm 25, is hij gewoon hartstikke eerlijk. Heeft hij het ook over zijn zonde? Dan draait hij er niet omheen. Hij benoemt ze vol schaamte, maar hij benoemt ze. Moet je thuis maar eens lezen Psalm 25 vanmiddag. En dan vraagt hij om vergeving. Wees mij genadig, o God. En dan spreekt hij over die vertrouwelijke omgang met God. David verwachtte alles van God in zijn leven. Hij was een man naar Gods hart. Als jij alles verwacht en als je open en transparant bent naar God, dan kijkt God op dezelfde manier naar jou. In Johannes 17, vers 20 tot 26, daar staat dat prachtige gebed van Jezus. Ik zal je even helpen, dat is dat gebed waarin hij het heeft van wij zijn één en ik wil ook dat zij één zijn. En dat is heel mooi. En toen kwam ik vers 23b tegen. En als je snapt wat daar staat, dan word je weggeblazen. Dan zegt Jezus, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden heeft gehad, maar dan en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Kunt u zich voorstellen, kun je je voorstellen dat God Jezus, zijn zoon, lief heeft? Kan je je dat voorstellen? Kan je je er iets bij voorstellen hoe dat werkt? Dat God Jezus lief heeft. Hoe dat werkt. Hoe hij naar zijn zoon kijkt. Hoe hij met zijn zoon omgaat. Kan je dat voorstellen? Dat geeft toch warme gevoelens. Zoals God naar zijn zoon Jezus kijkt. Precies zo kijkt God naar jou. Dat staat hier. Ik zag het opeens. Daar lees je zomaar overheen. Moet je je eens voorstellen. Dat zegt Jezus echt. Zoals u mij lief heeft, zo heeft u hen lief. En dan moet je eens voorstellen wat dat betekent. Ik vond het heerlijk. En toch. En toch. Wat gaat het soms moeilijk. En ik blijf maar weer bij mezelf. Ik bak er soms helemaal niets van. Dan ben je zo met je verstand en met je ratio bezig, dat je dwars door gevoelens van anderen heen loopt, zonder dat je er eigenlijk erg in hebt. Of je rent vanuit je gevoel zo hard voor de troepen uit, dat niemand je begrijpt en niemand je ook kan bijhouden. Er zijn een aantal zaken die lelijk in de weg kunnen staan. En natuurlijk moet je daarin het werk van de boze niet onderschatten. Ik zeg dat wel vaker, hè, die brullende leeuw. Die teksten gewoon maar eens bijhalen. Je moet op je hoede zijn. Je moet waakzaam zijn. Want uw vijand, wie? De duivel. Zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Nou, jongens. Hij weet dat zijn tijd nog maar kort is. Dat is het gewoon. Dus hij slaat ze om zich heen. Hij gaat tekeer als een mager speenvarken. En daar hebben we allemaal mee te maken. Allemaal hebben we daarmee te maken. We moeten elkaar, wat dat gaat, niet voor de gek houden. Soms werkt hij met de botte bijl, maar meestal werkt hij heel subtiel, geniepig, doortrapt, in de marge. dat je altijd iemand anders de schuld kan geven of zo. We leven bijvoorbeeld nog zo vaak uit ons verstand. En dat is de grootste vijand van ons allemaal, hè? Geloven met je verstand alleen. En je hart erbuiten laten, nou, dat wordt geen prettig geloof. Maar pas op, hè? En dat zeg ik ook tegen mezelf, je wordt er zo in meegenomen. Dat is nou zo'n subtiele streek van de vijand. En je hebt het vaak door als het te laat is. Ik heb dat zelf ondervonden, ook hier in de gemeente. Ik ben ook hard van stapel gelopen. Ik denk dat het goed is dat ik daar vergeving voor vraag ook, want dat was niet goed. Daar vraag ik ook vergeving voor. En dat gebeurt misschien nog wel eens meer. En ik hoop dat we elkaar vergeving kunnen blijven geven daarin. Ik hoop dat ik mag leren. Ik doe het niet allemaal goed. Als je niet vanuit je hart bezig bent met je identiteit, dan kom je uit op zaken als prestatie, als geld, als bezit en als macht. Mensen in je macht, puppet on the string. En dan is het moeilijk om bij je gevoel te komen. En ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Maar teksten zoals in Johannes 17 vers 23, waarin Jezus zegt dat God van ons houdt, die mogen toch binnenkomen. Maar als het zo hard is, als het zo hard als glas is en als ijs, dan komen ze niet binnen, dan landen ze niet, dan hebben we daar moeite mee. Dus blijf daarbij vandaan. Probeer Gods stem te verstaan. Daag God eens uit. Als je dat nog nooit gehoord hebt. Dan komen we als mensen naar me toe. Ja, dan zeg je van. Ja, en dan, toen zei God dit. En zoals ook deze preek. Ja. Dan spreekt God echt tegen me. Van ik wil dat je daar even op doorgaat. Laat dat gebed maar even liggen. Hoe dat werkt. Ja, dat hoor ik zo. Dat komt bij me binnen. Maar als je dan alleen maar bezig bent met wetten en regels. Dan lukt dat niet. En het is niet iets om je voor te schamen of zo, want dat moeten we niet doen, want dit is een plek waar we fouten mogen maken, toch? Dat is juist zo eerlijk. En weet je, 1 Petrus 5 eindigt niet bij vers 8, die eindigt niet bij die brullende leeuw, nee, ga door. Wat denk je? Na vers 8 komt vers 9. Hey, stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook de wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. We dragen het met elkaar. Maar u moet nog een korte tijd lijden. God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken. Dat doet God, zodat u staande zult blijven, ook als die vlak langs loopt. En dat je niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Geweldig. Hou dit vast. Hou dit alsjeblieft vast. God zal je sterk en machtig maken, zodat je staande zult blijven, zodat je niet meer zult wankelen. Als je een nieuwe tekst zoekt voor op de spiegel om 's morgens mee wakker te worden, 1 Petrus 5 vers 10. Geweldig. Je zult niet meer wankelen. Dit is geen spierballentaal. Want het begint met dat God het zal doen. Geweldig. Hou vast. We leven in een tijd waarin we zoveel moeten, ik zei het al, die lat, ach jongens. En dan zei ik vroeger toen ik nog op de zaken, op een bedrijf werkte, dan mocht ik de plannen uitwerken. Hè. Dat mag je nou eenmaal als je in de directie zit. En dan zei ik altijd van ja, ik leg de lat voor mezelf vooral erg hoog, maar niet voor anderen hoor. Maar als ik dan terugkijk, oh jongens. We mogen van elkaar leren. En dat is geweldig. En gebruik dat hart wat je gekregen hebt. Vertrouw op de Heer met je hele verstand en steun op... Nee, dat staat er niet. Hè? Het gaat echt om het hart, ook hier. Bewaar ze in het diepste van je hart, die woorden van God. En dan kom je verder. En dan zijn ze zelfs als een medicijn, die woorden, als ze in je hart zijn. Wanneer God zijn liefde in jouw hart schrijft, dan komt er leven. Dan gaat dat stromen, dan wordt het een fontein. Niet leven uit verstand, maar ook niet leven uit prestatie. Hè? Dat is nog zo'n subtiele valkuil. Liefde is voor ons niet logisch. Sorry. Ik zei het al, echte liefde is niet te verdienen. Toch doen we dat. Als kind leer je dat al. Mama, ik heb zo de afwas gedaan. Hè? Dat is leuk, hè? Krijg ik nou wat? Ja, zo zitten we in elkaar. Maar liefde heeft niets met prestaties te maken. Een bos bloemen om het goed te maken is leuk hoor. Maar een bos bloemen zo uit liefde is toch veel leuker. Vind ik wel. Dus toch, Tien? Ja, dacht ik ook, ja. Wat zeg je? Wacht maar af. Weet je, dat kan bij ons ook een trend zijn, hè? God tevreden stellen door je eigen werken. Door uit plichtsbesef naar de gemeente te komen, bijvoorbeeld. Ja, ik wist dat het ging komen, dus ik vond het wel leuk. Door je Bijbel te lezen. Uit plichtsbesef, stille tijd te houden, veel te bidden, taken op je te nemen in zijn koninkrijk, omdat het moet. Nou, dan zit je in een negatief proces. Zeg ik dat? Ja, dat zeg ik. Ik kan ook leren. Je probeert God zo ver te krijgen dat hij jou gaat zegenen. Nou, dat doet hij niet, want dat doet hij toch al. Ik bedoel, je kunt hem niet verder krijgen. Dat God je ook als het ware beloont voor wat je doet. Maar ook, dan heb je iets fouts gedaan en dan moet je het even goed maken door maar veel Bijbel te lezen of zo. Oh, wat heb ik nu toch gedaan? Nou, ik ga de Bijbel maar lezen. Dan zal God dat wel fijn vinden. Zo werkt het niet. Je kunt het niet verdienen. Je kunt God niet vermurmen. Dat werkt zo niet bij God. Weet je, zijn liefde voor jou wordt niet groter als je iets niet of iets goed doet. Of iets wel of iets goed doet. En zijn liefde wordt ook niet kleiner als je iets niet of iets fout doet. Dat blijft gewoon hetzelfde. En ik denk dat we daar als gemeente echt op moeten letten. Echt. En spreek me maar aan. Ik wil daar heel open en transparant in zijn. Spreek me maar aan. Dat er dus niet te veel nadruk ligt op gehoorzaamheid, prestatie, inspanning, vorm, uiterlijk, noem maar op. Het zijn prima zaken op zich. Kijk, als Corné alleen de biemen moet doen, is dat niet leuk. We gaan niemand dwingen, dat kan toch niet. We doen een oproep. Ja, en als die oproep nog geen gehoor heeft, ja, dan zit hij de volgende week weer. En dan ben ik hartstikke blij. Maar als hij er niet zit, nou ja, gaan we er zelf zitten of zo. Je kunt elkaar niet dwingen. Dat gaat niet. Maar je kunt het wel vragen. En woorden als prestatie, inspanning, vorm en uiterlijk en zo, die gaan dan veranderen. Spreek me maar aan. Gehoorzaamheid wordt dan bereidheid. Dezelfde soort betekenis. Een hele ander gevoel, hè? Prestatie wordt activiteit. Je hebt het over hetzelfde. Inspanning wordt inzet. Vorm wordt ruimte om dingen te doen. Vrijheid. Uiterlijk wordt een innerlijke beleving. Het gaat niet om het uiterlijk. Vanuit je hoofd naar je hart. Het gaat niet om prestatie, maar het gaat om relatie. Kijk maar naar die oudste zoon, die had er niks van begrepen. Heel erg vind ik dat. Hij verweet het zijn vader zelfs. Heb ik zo mijn best gedaan. Ja, hij had er dus alleen maar zijn best gedaan om op het einde zijn hand op te kunnen houden. Verschrikkelijk. En dat vaderhart van God, dat is dus zo belangrijk ook. En dat wil ik ook kennen. Maar dus kennen vanuit ons eigen hart. En ik ga daar zeker op door dus volgende week. Niet leven uit verstand, niet leven uit prestatie, maar ook niet leven vanuit een verkeerd beeld van God, hè? Dat is de laatste. Dat kan ook zo desastreus zijn. Er zijn mensen die God zien als de grote Sinterklaas. Moet zijn verlangens invullen. God is een tovenaar, een grote weldoener. Even met zijn stokje zwaait en alle verlangens worden ingevuld. Prosperity gospel heet dat. Als er iets fout gaat, dan moet God heel snel komen om het goed te maken. En als er tekorten zijn, moet God ze maar aanvullen. Maar zo werkt het niet. Dat werkt niet in die tekst. In dit alles ben je meer dan overwinnaar. Ik wil niet zeggen dat God niet goed is. Dat God je geen geld kan geven. Hij geeft mij geld. Elke maand is een wonder van genade. Dus God doet het wel, tuurlijk. En ik heb jullie wonderen ook gehoord. Tuurlijk doet God wonderen. Maar het is geen prosperity, dat als het een keer niet goed gaat, dat je dan zegt van nou, ik weet niet of jouw relatie met God wel zo goed is. En zijn er ook mensen die God zien als een hele strenge man, hè, die vanuit de hemel naar de aarde kijkt. Ziet of het wel allemaal fout doen, af en toe ze een draai om je oren geven. Ja, dat klopt toch niet? Als je nou naar jezelf kijkt, en naar een moeder die een 10-jarig kind, die is ondeugend en Ja, die staat toch niet gelijk met haar hand klaar of zo. Die probeert dat kind zo ver te brengen en zo op te voeden dat dat kind een prachtige man wordt. Gisteren heb ik gegeten met mijn zoon hier in Alexander. Ik vond het zo'n mooi restaurant, de Pacific. Dus ik zeg, nou, dan gaan we samen eten. Nou, het is echt een vreedschuur, want het zat helemaal vol. Echt, oh, wat een mensen. Maar wel lekker gegeten. En dan zit ik met mijn zoon en dan kijk ik hem aan. En dan ben ik zo trots op die jongen. Dat vind ik zo fijn wat er van hem geworden is. Dan heb je er veel liefde in gestopt en dan komt dat er ook uit. En daar doe je het voor. En dan denk ik, ja, als ik zo naar Stefan kan kijken, dan kan God toch ook zo naar mij kijken. Dat vind ik geweldig. Dus ik vind het echt mooi om dat te zien. Weet je, zonde brengt je bij God vandaan. Dat is mijn ervaring ook. En God wil juist bij ons zijn. Ook als het niet goed gaat. God wil dichtbij komen. Hij wil die intieme relatie met ons. God houdt van ons. Weet je, God is gek op jou. Zei Wilke van der Kamp, zei dat. God is helemaal gek op jou. Dat is toch logisch? Als ik nou zeg dat hij gek is op Jezus, dan geloof je toch? En dan gek natuurlijk goed uitgelegd. Hè? Nou, hij kijkt toch hetzelfde naar jou. God is gek op mij. Wat betekent dat? Dat ik toch op wolkjes naar huis ga? God is gek op mij. Hij heeft mij geschapen. Haal die gelijkenis dan even terug, want van die twee zonen. Het gaat niet alleen om die zoon die dan zegt van ja, nou, lekker, ik heb altijd zo goed voor u gewerkt. Nee, maar dan komt die verloren zoon komt terug. En dan moet je eens naar die vader kijken, hè? Dat weet u natuurlijk allemaal. Die staat daar te wachten. Een rabbi uit 1400, die heeft eens gezegd, ik was heel mijn leven op zoek naar u. En toen kwam ik er op het einde achter dat u al die tijd al op weg was naar mij. Die gelijkenis laat Gods vader dat optima voor me zien. Onze God is een heilig, almachtig God die op zijn troon zit. En die wordt vanwege ons voorstellingsvermogen afgeschilderd door de Zoon als die betrokken, warme, liefdevolle vader. Heeft Jezus gedaan. Anders is die afstand zo groot, maar die afstand is niet groot. In Jezus is die heel dicht bijgekomen. God is niet blind voor jouw tranen. God is niet doof voor jouw gebeden. God is niet stil voor jouw pijn. Hij ziet het, hij hoort het en hij wil je bevrijden. Het gaat er niet alleen om hoeveel jij van hem houdt, maar het gaat er vooral om hoeveel God van jou houdt. Weet je dat? Neem die vraag eens mee. Dan gaan we volgende week gaan we verder over dat vaderhart van God. Gaan we er nog veel meer van leren, denk ik. Maar neem dit eens mee. Weet je wel hoeveel God van je houdt? Weet je dat wel? Amen.